Goedenavond, broeders en zusters. De vorige drie keren hebben wij ons bezig gehouden met het geloof van Jezus Christus, waaruit wij zijn zalig geworden. De eerste keer hebben we ons bezig gehouden met name de Hebreeënbrief, waarin op omstandige wijze inderdaad uiteen wordt gezet hoe de Heer Jezus Christus als gelovige op aarde leefde en inderdaad geloof en gehoorzaamheid dus geleerd heeft uit hetgene heeft geleden, Hebreeën 5, en zo geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Waarmee gezegd wordt dat onze zaligheid inderdaad zijn oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. En andersom gezegd, als de Heer Jezus op aarde niet geleefd heeft als de gelovige in afhankelijkheid van het woord Gods, dan zouden wij inderdaad op geen enkele wijze behouden kunnen worden. En andersom dus betekent het dat onze zaligheid inderdaad voortkomt uit zijn geloof. Vervolgens hebben we stilgestaan bij de eerste hoofdstukken van Romeinenbrief, met name Romeinen 1 tot en met 3, waarin inderdaad gezegd wordt dat de rechtvaardigheid Gods openbaar wordt in het evangelie van Christus, rechtvaardigheid Gods uit geloof tot geloof. Dat was Romeinen 1, vers 16 en 17. En vervolgens hebben we gezien dat deze uitdrukking direct vervolgd wordt in Romeinen 3, waar staat dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden nu, en dat daarbij die rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Want in Christus Jezus was geloof en daaruit is onze rechtvaardiging tot stand gekomen. Rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, zoals het letterlijk staat in Romeinen 3. Vervolgens hebben wij ons bezig gehouden met Romeinen 5, waarin dezezelfde gedachtegang voortgezet wordt vanaf vers 1. Als er staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan staat er dan daar weliswaar enigszins anders, maar de gedachtegang is precies dezelfde. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus en dus zijn wij gerechtvaardigd uit het geloof door onze Heer Jezus Christus, precies zoals het er staat. En vervolgens bleek dat in het laatste deel eigenlijk van de Romeinen 5 dat ook uitgebreid benadrukt wordt, als gezegd wordt dat de mens door de onrechtvaardigheid van Adam, dat wij allen daardoor zondaren geworden zijn, terwijl wij gerechtvaardigd zijn geworden en genade hebben ontvangen door de rechtvaardigheid van één, namelijk de rechtvaardigheid van Christus. En wat dat inhoudt is duidelijk genoeg. Want de onrechtvaardigheid van Adam, waardoor wij alle zondaren geworden zijn, was niet zozeer zijn zondige daad, maar was in het bijzonder uiteraard zijn ongeloof. Ongeloof in wat God gesproken had. Want daarom ging uiteraard ook de discussie tussen de mens en de slang. Ging om geloof in wat God gesproken heeft. Enzovoorts. En door zijn ongeloof werd hij zondaar en is de zonde ook inderdaad tot alle mensen doorgegaan. En meer zal ik daar nog niet van zeggen. Maar daar meteen daarnaast, in dezelfde Romeinen 5, wordt gezegd in vers 19, en daar zijn we vorige keer min of meer mee geëindigd, Romeinen 5 vers 19, daar staat, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En wat in het vorige vers nog heet, een misdaad en een rechtvaardigheid, dat heet in vers 19, een ongehoorzaamheid tegenover een gehoorzaamheid. De ongehoorzaamheid van Adam was uiteraard zijn ongeloof. Het is eigenlijk volstrekt hetzelfde, die begrippen zijn nou eenmaal synoniemen, maar dat heb ik al eens eerder uiteengezet. Dus door het ongeloof van Adam zijn velen tot zondaars gesteld, en aan de andere kant door de gehoorzaamheid en dus door het geloof van één, namelijk van de Heer Jezus Christus, zijn velen tot rechtvaardigen gesteld. En als wij zelf gelovigen zijn, dan hebben wij daar inderdaad deel aan, dan zijn wij tot rechtvaardigen gesteld door de gehoorzaamheid van die ene. Dat wil zeggen door het geloof van Jezus Christus. En dat betekent natuurlijk weer precies hetzelfde, namelijk dat onze zaligheid veroorzaakt is, of beter nog afkomstig is, uit het geloof van de Heer Jezus Christus. Al deze hoofdstukken spreken in feite over niets anders. Daarna wil ik u graag meenemen, tot slot van ons onderwerp dan, deze keer naar de gelaten brief. Een gelaten brief die tot op zekere hoogte dezelfde waarheden als de Romeinenbrief uiteenzet. De gelaten brief die immers uiteenzet hoe een mens uit geloof gerechtvaardigd wordt, of door geloof en uit genade in ieder geval, en sowieso ook buiten de wet en buiten het oude verbond om, want dat is ook wat speciaal in gelaten naar voren gebracht wordt. En de achtergrond van de gelaten brief is eigenlijk dat deze gelaten weliswaar gelovigen waren, dus wedergeboren mensen, maar dat zij niettemin om een of andere reden meenden, en dan heb ik het nog heel netjes gezegd, maar dat zij om een of andere reden meenden daarna alsnog onder de wet te moeten leven. Dus in het bijzonder dan onder de judaïstische, onder de Joodse wet, vanzelfsprekend. En de gedachte die de apostel naar voren brengt in de gelatenbrief is dan inderdaad dat het toch wel wat dwaas is als een mens niet uit werken, maar uit geloof gerechtvaardigd wordt, en dat hij daarna alsnog onder de werken der wet gaat leven en doorwerken, alsnog probeert gerechtvaardigd te worden. Met andere woorden, om het dan één keer goed te lezen, Galaten 3 vers 3 zegt, zijt gij zo uitzinnig? U merkt, ik zei het net inderdaad heel netjes. Paulus zegt gewoon, zijn jullie helemaal gek geworden? Ja, zulke dingen lees je niet in de Statenvertaling, daar staat het wat deftiger. En dus staat er, zijt gij zo uitzinnig? En als u denkt dat dat een vergissing is, dan zou u vers 1 moeten lezen van Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Hij beschouwde het als toverij, als magie, als uitzinnigheid, als demonisch. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dus de regelrechte werking van Satan die de mens alsnog bij het woord van God vandaan haalt. Precies zoals in de tijd bij Adam en Eva. God had wel gesproken, daar was de slang, daar was de duivel het wel mee eens. Maar God had ongetwijfeld iets heel anders bedoeld dan wat de mens dacht dat God gezegd had. En daar zat hem de fout uiteraard. En als men daarvan afwijkt, als men afwijkt van het gewone duidelijke woord van God, dan wordt men geacht uitzinnig te zijn, dan wordt men geacht betoverd te zijn, dan wordt men geacht inderdaad onder invloed van de duivel zelf te staan. Dat is wat hier staat feitelijk. Maar goed, daar wilde ik het vanavond dan niet over hebben natuurlijk. Maar ik kan het ook niet helpen. Zo staat het in vers 3. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen bent, voleindigt gij nu met het vlees? Dat wil zeggen, een mens wordt door de geest, door geestelijke dingen, door geloof namelijk, en dat is onzienlijk en dus geestelijk, een mens wordt door de geest, door geestelijke dingen gerechtvaardigd. Hoe komt hij dan in vredesnaam op het idee dat hij daar alsnog in het vlees zou moeten leven, geplaatst onder de wet, geplaatst onder de eerste beginselen der wereld enzovoort. Alsof dat hem kon zalig maken. En als hem dat niet kon zalig maken, waarom dan zou hij, nu hij zalig geworden is, waarom zou hij als zalig en als heilige dus vervolgens daaruit leven? Dat was het. Door de wet wordt een mens niet aangenaam voor God. En als een mens aangenaam voor God geworden is door het geloof, dan wordt hij heus niet aangenamer als hij daarna alsnog weer onder de wet leeft. Integendeel, als hij namelijk onder de wet is, dan leeft hij onder de vloek, zegt hetzelfde hoofdstuk overigens. Daarna natuurlijk ook Galaten 5. Als je onder de wet leeft, leeft hij onder de vloek en daaruit wordt hij niet gerechtvaardigd. En als hij eenmaal gerechtvaardigd is uit geloof en leeft alsnog onder de wet, dan leeft hij weer onder de vloek. En dat is uiteraard nooit in overeenstemming met de wil van God. En bovendien is het zelfs niet in overeenstemming met gezond verstand. Daar geef ik nooit zo geweldig veel voor, dat weet u, voor gezond verstand. Hè? Maar in ieder geval, het is zelfs in strijd met het gezond verstand. Want door werkende wet niet aangenaam wordt voor God, maar alleen door genade en door geloof, is vanzelfsprekend dat als wij door genade en door geloof behouden geworden zijn, dat we ook inderdaad niet leven onder de wet. En dat is wat de apostel Paulus in deze brief eigenlijk uiteenzet. Dat is de hoofdgedachte die hij naar voren brengt. Dat een mens dus gerechtvaardigd is, niet uit werkende wet, maar uit geloof. En in het bijzonder dus uit het geloof van Jezus Christus. En ook dat wordt hier vele malen naar voren gebracht. Ik kan helaas niet alles vers voor vers met u bespreken, maar ik herinner mij dat ik dat in het verleden al eens een keer wel hier gedaan heb. De hele gelaten brief zelfs. En dat hebben we heel lang over gedaan, dus ik heb daar heus niks aan toe te voegen. En mocht u het gemist hebben, staat allemaal heus nog op band. Hè? Dus dat doen we nou niet, maar ik probeer wel u mee te nemen door het gedeelte heen, En dan neem ik de draad op in Galaten hoofdstuk 2. In het bijzonder vers 16, daar begin ik dan aan. Galaten 2 vers 16, waar staat... Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet... Waaruit dan wel? Als je niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, waaruit dan wel? Uit het geloof, niet uit werken, maar uit geloof, want geloof is het tegenovergestelde van werken. Uit het geloof, dat was niet uit de werken van de wet. Maar het is wel uit het geloof van, precies wat er staat, hè? Het geloof van Jezus Christus. Nou geef ik meteen toe dat het woordje uit hier niet staat, maar troost u, het komt nog 7 keer voor in het volgende gedeelte. Hier staat het doorgeloof. Daar verandert overigens zo goed als niets mee. Eigenlijk helemaal niks, behalve dat je het anders schrijft. Maar er staat, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En ik waarschuw u weer, hè. Statenvertalingen en niks anders. Andere vertalingen lees je dit nooit meer. Hè? Er staat er allemaal niet meer. Hier staat het wel. Door het geloof van Jezus Christus. Niet door het geloof in Jezus Christus. Hoewel dat op zich waar zou zijn. Maar dat staat hier niet. Dat staat door het geloof van Jezus Christus. Wij worden gerechtvaardigd doordat Jezus Christus geloof bezat. Had in zich. En zoals ik dat straks al aanhaalde en de vorige keren uitvoeriger gedaan heb, er staat in de Romeinen dat de verlossing is in Christus Jezus. Maar wat was er en is er in Christus Jezus? Geloof. En daaruit komt die verlossing voort. En hier staat het precies hetzelfde. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Wel, terwijl we dat weten, zo hebben wij ook in Christus Jezus gelooft, wij die van nature Joden zijn, volgens vers 15, wij hebben net als de heidenen, staat hier, wij hebben ook in Christus Jezus geloofd. De heidenen deden dat. De gelovigen uit de heidenen, door het werk van Petrus en Paulus enzovoorts. Hè? Heidenen werden gerechtvaardigd voor God, die hebben nooit onder de wet geleefd, kenden de wet niet eens enzovoorts, hebben geen wet, zegt Romeinen 2. Maar ze hebben gewoon geloofd in Christus Jezus en werden behouden. En Paulus en de zijnen, die van nature Joden waren, volgens vers 15, zij zeggen, wel, wij weten, wij die onder de wet leefden, wij weten dat de mens door de werken der wet niet gerechtvaardigd wordt voor God. Maar alleen door het geloof van Jezus Christus. Daarom hebben wij, die onder de wet leefden vroeger, daarom hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Net als de heidenen. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden, wij die van nature Joden en dus onder de wet waren, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden, en dan staat het er letterlijk, uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Zodat dezezelfde tegenstelling hier 2 keer in dit vers staat. 1 keer, niet uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En vervolgens in de tweede deel van het vers, uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Er kan geen misverstand over bestaan. Het is opmerkelijk dat de apostel diezelfde gedachte trouwens hier zo uitdrukkelijk herhaalt. En hij zegt het met zoveel nadruk zelfs over de Joden die van nature min of meer onder de wet leefden. En het opvallende is zelfs dat hij weliswaar in Romeinen 1 vers 16 zegt dat de evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, maar neem niet weg dat hij hier zegt dat heidenen door geloof gerechtvaardigd worden en vervolgens Joden ook. Hier stelt hij dus de gelovigen uit de heidenen als voorbeeld aan de gelovigen uit de Joden. Dat is trouwens vanzelfsprekend hoor. Als er iemand is die weet dat men uit werken der wet voor God niet gerechtvaardigd wordt, wel, is het dan een Jood of een heidene? Een Jood uiteraard, die wordt geacht de wet te kennen. En juist de Jood zou tot de conclusie moeten komen dat de mens door werken der wet niet gerechtvaardigd wordt en dus alleen door geloof, dus heeft hij de wet niet nodig. En zo is het ook. Want de heidenen hebben nooit een wet gehad en werden gewoon door geloof gerechtvaardigd. Het bleek zelfs zo te zijn, leest je handelingen er maar op na, dat in het algemeen de heidenen die de wet niet hebben veel meer openstonden voor de prediking van het evangelie dan de Joden die de wet wel hadden. Zo was het. En het bleek in de praktijk dat de wet hun in de weg stond om tot de Heer Jezus Christus te komen. Dat is wel aardig om dat op een plaats als deze, in Scheveningen, om dat eens te zeggen. Ik heb het hier vaak genoeg gezegd, maar zo is het nou eenmaal. Dit is een belemmering. En dat is wat de apostel naar voren brengt. Het gaat niet door de wet, het gaat daar buitenom. Een Jood die onder de wet leeft, om voor anderen die onder de wet leven maar te zwijgen. Een Jood wordt alleen gerechtvaardigd door geloof in de Heer Jezus Christus. En een christen die onder de wet leeft, wordt net zo goed alleen gerechtvaardigd door geloof in de Heer Jezus Christus. Daar mag je dus weer even over nadenken. Maar zo is dat. Dat staat hier ook, hè. Door het geloof van Jezus Christus, of meer uitdrukkelijk in het tweede deel van het vers, uit het geloof van Christus en niet uit de werkende wet. Daarom dat uit de wet, of gewoon omdat uit de werkende wet, geen vlees zal gerechtvaardigd worden, want het vlees blijkt zondig te zijn en kan dus niet door wet gerechtvaardigd worden. Het eigenaardig verschijnsel doet zich voor, ook buiten de gelovigen, gewoon bij de natuurlijke mens, dat als een kind van jongs af aan onder wetten en regels geplaatst wordt, zoveel mogelijk, met de beste bedoelingen, opdat hij zou leren wat hij moet doen en wat hij moet laten, dan zal blijken dat hij nooit een volwassen mens wordt. Oh, hij wordt misschien 1,93 meter, daar hebben we het niet over. Maar ik bedoel het uiteraard in geestelijk of moet ik zeggen psychologisch opzicht. Hij zal nooit volwassen worden. Nooit zelfstandig worden. Hij zal altijd belaagd worden door allerlei schuldgevoelens enzovoort. Belaagd worden door de wetten die hij van huis uit heeft meegekregen. Ik heb het niet zo erg op psychologen, maar die kunnen je dat gewoon vertellen. Dat doen ze meestal niet, overigens. Want dan vinden ze psychologisch niet verantwoord om je dat te vertellen. Maar daarom is het wel zo. Een zelfstandig mens is een mens die geleerd, een volwassen mens dus, een zelfstandig mens is iemand die geleerd heeft zijn beslissingen te nemen. Die geleerd heeft te leven, die uit de praktijk geleerd heeft wat hij wel en niet kan doen. Niet omdat het dat opgelegd is, maar omdat hij dat ervaren heeft. Er is trouwens een Bijbels gegeven dat de gelovige inderdaad alleen een volwassen gelovige wordt, geestelijk volwassen wordt. Niet wanneer hij leeft onder de wet, want dat is dus niet zo. Dan wordt een natuurlijke mens niet en een geestelijk mens ook niet. Een gelovige wordt slechts een volwassen gelovige, niet als hij onder de wetten en regels leeft, maar als hij zich andere gelovigen, tot voorbeeld heeft die hij navolgt. Ik heb het al vaker gezegd, de gelovige leeft niet onder de wet, de gelovige heeft voorbeelden die hij navolgt. Zoals daar zijn, Hebreeën 11, hè? Zoals daar zijn. Abel, Enoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes en zo verder. Ik weet niet wat er verder komt trouwens, maar het hoofdstuk was nog lang niet uit. Daar staat hoe dat werkt, het leven als gelovig. Men heeft voorbeelden, die volgt men na. En zo wordt men volwassen. Men neemt een voorbeeld aan anderen die zijn voorgegaan. En zo is het bij de natuurlijke mens ook. Dat is gewoon bekend gegeven hoor. Ik vertel je heus niks nieuws, ik heb het ook heus niet uitgevonden. Hè? Maar zo is het bij de natuurlijke mens ook. Een kind dat opgroeit heeft geen wet nodig. Weet je wat hij nodig heeft? Ouders die hem voorgaan. Aan wie hij of zij een voorbeeld kan nemen. En in sommige gevallen andere mensen aan wie zij een voorbeeld nemen. Dat is een bekend gegeven. Kinderen identificeren zich bij gebrek aan hun eigen persoonlijkheid met iemand anders. Bij voorkeur hun ouders en soms andere mensen die in de buurt zijn of die zij kennen of wat dan ook. En die volgen zij na, al of niet bewust. Zij doen het er niet om, maar zij doen dat nou eenmaal. Dat gaat van nature zo. En wij als gelovigen zouden niet onder wet en regels geplaatst moeten worden, dan worden we nooit volwassen in geestelijke zin. Integendeel, wij hebben ons voorbeelden. We hebben voorbeelden ontvangen. Ik noemde er net enigen, maar het hadden natuurlijk ook eigentijdse voorbeelden kunnen zijn, want dat kan net zo goed. Maar ik blijf maar even zo dicht mogelijk bij de Bijbel. Oudtestamentische geloofshelden die gedemonstreerd hebben wat het betekent om te leven uit geloof en hoe men dat doet. En het laatste voorbeeld wat trouwens de rest van het boek beslaat. Het laatste voorbeeld in Hebreeën 11 is het voorbeeld van de eerste verse van Hebreeën 12 uiteraard. En daar staat op wie wij zouden zien terwijl wij de loopbaan lopen. Niet onder welke wet wij zijn, terwijl wij de loopbaan lopen, wat de spelregels zijn. Nee, op wie wij zouden zien, wie wij tot voorbeeld zouden hebben. We staan laten we de loopbaan lopen, ziende op het grootste voorbeeld van allen. Groter dan zelfs Abraham, ziende op Jezus. Waarom? Omdat hij die gelovige bij uitstek is, die inderdaad vanwege de heerlijkheid, vanwege de vreugde staat er, geloof ik, vanwege de vreugde die hem voorgesteld heeft, het kruis heeft gedragen, de schande veracht, want dat is zo het lot van vele gelovigen. Maar niettemin is hij inmiddels gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is het voorbeeld. Onder alle omstandigheden, dat is waaruit wij leven. Uit dat sommigen ons voorgingen en met name dat de Heer Jezus ons voorging. En in de tweede plaats natuurlijk zou je na de Heer Jezus als voorbeeld niet eens moeten noemen Abel, Henoch, Noach, Abraham enzovoort. Maar je zou wat ons betreft als voorbeeld moeten noemen Paulus uiteraard. Die immers tot ons schrijft en zegt, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. In Hebreeën staat dat er uiteraard niet bij, want de man wenst in Hebreeën anoniem te blijven, dus hij noemt zichzelf daar niet. Maar in bijna alle andere brieven doet hij dat wel. Een voorbeeld. Daar gaat het om, niet een wet, een voorbeeld. En anders, niet de wet, maar genade. En een voorbeeld van die genade vinden we ook inderdaad in deze zogeheten geloofshelden terug. Dat is waar het in werkelijkheid om gaat. Een wet dient tot niks. Een mens wordt er niet volwassen van. Een mens blijft er altijd onvolwassen en kinderlijk van. En dan heb ik het nog netjes gezegd, want ik moet eigenlijk zeggen, een wet, een opgelegde wet, verhindert de mens om zelf zijn inwendige mens te vormen, om karakter te vormen, om zijn, ik moet eigenlijk bijbels zeggen, om zijn ruach, om zijn geest te vormen. Hij blijft leeg. De wet is een deksel. Nooit gelezen in de Bijbel? De wet is een bedekking. Er komt nooit wat in. Iemand die onder de wet leeft, zal nooit gevuld worden. Dat is wat de schrift ons leert. En dat is niks nieuws. Dat is niet een hoge Bijbelse geestelijke waarheid. Diezelfde waarheid geldt ook bij de natuurlijke mens precies in. Nooit over nagedacht waarom die kinderen die zo goed zijn opgevoed met zulke goede regels enzovoorts, waarom die als ze de kans krijgen zich meteen van die regels ontdoen. Ze zijn met God en gebod opgegroeid en daarna gooien ze het gebod van zich af, want dan kunnen ze niet onderleven en God dus ook. Die gooien ze ook van zich af. Hoe bestaat het, zeggen wij dan? Nee, is vanzelfsprekend. Dat is een wetmatig, zo gebeurt het altijd. Omdat een mens zo niet leven kan. En als hij zo wel leeft, blijft hij zijn leven lang leeg. Ik meen 100% wat ik zeg. Arme dieren, onderontwikkeld, onvolwassen, onzelfstandig, bang voor van alles en nog wat. En zeker bang voor alles wat als nieuw op hem overkomt. Want hij heeft geen wetten en regels geleerd hoe hij daarmee moet omspringen. En hij kan dus het leven niet aan. Dat is wat de werkelijkheid ons leert. Wat er tegenover staat, is inderdaad het voorbeeld. Natuurlijk, mensen identificeren ons met anderen, wij voelen ons met andere mensen verbonden, wij nemen voorbeeld aan andere mensen, zo hoort het eigenlijk ook. Maar het beste is als wij ons voorbeeld nemen aan degenen die ons in de Bijbel worden voorgesteld, en dat is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Ja, het voorbeeld namelijk van zijn geloof. Opdat wij net als hij in afhankelijkheid van onze hemelse Vader zouden leven, opdat wij uiteraard, net als hij, een positie zouden ontvangen in de hemel, in heerlijkheid, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is wat de schrift ons leert. Paulus die zegt, aan het eind van zijn aan ons bekende loopbaan uit de Bijbel althans, het schrijft hij aan Timotheus, hij zegt, ik heb de loopbaan geëindigd, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, daar heb je het nou, hè? En dan, de loop beëindigd, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. En hoe gaat het dan verder? Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere mij zal geven in die dag. Dat is wat beloofd is. Kroon, en daarmee een troon, inderdaad. Ik zal daar niet verder uitgebreid op ingaan. Ik ga terug naar dit schriftgedeelte, waar dus uitdrukkelijk staat dat wij door het geloof van Jezus Christus, vers 16 van Galaten 2, of uit het geloof van Christus, hetzelfde vers, zouden gerechtvaardigd worden, niet door de werken der wet. En dat is wat dan inderdaad ook uiteengezet wordt vervolgens. Benadrukt dan ook in Galaten 3, want daar ga ik dan nu maar meteen naartoe, waar de apostel in vers 1 zegt: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, den welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest? De tussenzin sla ik over, waarom zeg ik er nou allemaal niet meer bij? Dat heb ik lang geleden een keer hier gedaan, dus ik lees die tussenzin niet. Maar er staat: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, den welke, aan wie betekent dat? U, aan wie Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest. En heb je precies wat ik net zei. Wat dan? Nou, aan die Galaten is Jezus Christus voor de ogen geschilderd. Jezus Christus werd gepredikt aan die Galaten, voor de ogen, als voorbeeld. Opdat zij hem, die hen voorgeschilderd is, zouden navolgen. En leefde de Heer Jezus onder de wet? Nee, hij werd geboren in de dagen van de wet. Maar hij leefde niet onder de wet. Integendeel, dat is de oude discussie altijd. De grote haat die er was in het algemeen van de Joden in de dagen van de Heer Jezus tegen hem, vond juist daarin zijn oorzaak. Omdat hij niet onder de wet leefde. En bovendien, waar zijn prediking betreft, hij predikte genade. Weet u nog dat ze bij hem kwamen met een vrouw, hadden ze ergens vandaan gehaald. Arme mens, maar goed. Ze hadden ergens een vrouw vandaan gehaald die zou gezondigd hebben. Ja, dat zal wel. Daar gaan we nog niet verder over praten. Maar men vond dan dat volgens de wet moest zij gestenigd worden. Dat was wellicht ook wel zo. Volgens de wet. En wat deed de Heer? Hij schreef in het zand. Ja, wat, dat is niet goed bekend, maar even tussendoor kan ik u dat wel vertellen, kan ik u wel verklappen wat hij in het zand schreef. Op volgorde van de leeftijd van de toeschouwers schreef hij de zonden van de toeschouwers in het zand. Nou, het staat ergens anders in de Bijbel dat hij dat deed, maar er staat recht. En op volgorde van leeftijd verdwenen die mensen ook, want de Heer zei: wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Want dat zegt de wet ook. Je kunt wel iemand beschuldigen van een zonde die met de dood bestraft zou moeten worden. Maar als er iemand veroordeeld wordt nadat jij hem beschuldigd hebt, moet jij inderdaad eerst de steen werpen. Je moet zelf als beul optreden. En de Heer zegt: nou, als je zelf niks mankeert, kun je dat rustig doen. En als je zelf niet zonder zonde bent, ja, dan hoor je zelf daar te staan. Dan zou je eerst naar jezelf stenen moeten gooien. En dan kan die vrouw, die kan dan daarna gewoon naar huis uiteraard. Daar komt het op neer. Dus wat de Heer deed, zonde van die aanwezigen in het zand blijven, en één voor één dropen zij af. En toen zei de Heer: waar zijn uw beschuldigers? Hebben ze u niet veroordeeld? En vervolgens zei de Heer: dan veroordeel ik u ook niet. Nee, hij deed het ook niet. Uiteraard niet, want wat predikt hij? Het nieuwe verbond wat voor de deur stond. Het aangekondigde nieuwe verbond, wat al honderden jaren geleden minstens was aangekondigd. Eigenlijk trouwens duizenden jaren geleden. Maar goed. Maar het nieuwe verbond wat aangekondigd was in de laatste jaren van het oude verbond, dat immers zou beëindigd worden officieel en definitief bij de dood van de Heer Jezus, in die laatste jaren predikt hij het nieuwe verbond. Kortom, in ieder geval predikt hij genade. En dat is wat ze hem kwalijk namen. En hij werkte op de Sabbat enzovoort. En dat weet u toch allemaal. Hij leefde niet onder de wet. Want door de werken der wet wordt een mens van God niet gerechtvaardigd. Hij leefde uit geloof. En dat is het voorbeeld wat ons ook wordt voorgehouden en wat deze Galaten voor de ogen geschilderd is geworden. En daarna, als de apostel dat heeft hen in herinnering gebracht heeft, dan vraagt hij hun in vers 2: dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen? Of zijt gij wedergeboren? Of zijt gij gerechtvaardigd uit de werken der wet? Of uit de prediking des geloofs? Nou ja, dat is niet moeilijk te beantwoorden. Iedereen die weet dat hij de geest heeft ontvangen, weet ook dat dat niet is gebeurd uit de werkende wet. En anderen die onder de werkende wet leven, die weten nooit of ze de geest hebben ontvangen. Kunnen ze niet zeggen. Hetzelfde als nee, hè. Dat is niet ontvangen. Uiteraard niet, want uit de werkende wet wordt men niet gerechtvaardigd, ontvangt men niet de Heilige Geest, wordt men niet uit de geest geboren, enzovoorts. Maar deze gelaten wisten dat ze de geest hadden ontvangen. En de apostel vraagt, nou, weet je nog hoe dat was? Uit de werkende wet? Of was dat uit de prediking des geloofs? En de vraag wordt uiteraard niet beantwoord, want antwoord is vanzelfsprekend. Dat is uit de prediking des geloofs, uiteraard. En dan weer, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt? Want uit geloof, uit geestelijke dingen, is men behouden geworden. En dus uit de geest is men wedergeboren. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt? Gaat gij nu verder met of voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Want de gedachte is natuurlijk dat deze gelaten, en zeker deze gelovigen uit de Joden in Galatië, dat die heel wat geleden hebben, omdat die in feite, door tot geloof in de Heer Jezus Christus te komen, dat ze daardoor in feite het Jodendom de rug toekeerden, het Judaïsme. En daarmee de wet. Zal u gedacht zijn wat er gebeurt als een min of meer orthodoxe Jood in onze dagen tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, als de beloofde Messias en als de zaligmaker der wereld? Dan is hij zijn leven eigenlijk niet meer zeker. Nou, in ieder geval zal hij een nieuw leven moeten beginnen. Daar komt het in elk geval op neer. He? Men lijdt daardoor uiteraard. En vergis u niet, het waren de orthodoxe Joden in de tijd die de Heer Jezus vervolgden. Om het dan netjes te zeggen, nog maar. En vervolgens degene vervolgden die in de Heer Jezus geloofden. Dat is wat er gebeurt. En dat hebben die Galatiërs ook ondergaan. Heb geen dan te vergeefs geleden. Want het punt is, als men daarna, nadat men tot geloof gekomen is, dat men daarna alsnog onder de werken der wet leeft enzovoorts, en dus volgens de Joodse instellingen, waarom heeft men dan al dat lijden gedragen? Waar was dat dan voor nodig? Zolang men zich netjes aan de Joodse traditie houdt, heeft men van de Joden niks te vrezen uiteraard. Dan dient het allemaal tot niks. En dat is wat de apostel hem dan vraagt. Heb gij het zoveel te vergeefs geleden? Indien, maar ook te vergeefs. Het was namelijk niet te vergeefs, in tegendeel. Maar we moeten de consequenties uittrekken. Als men door de geest en niet door werken behouden wordt, moet men dan ook door de geest en uit geloof leven. En dan is weer de volgende vraag in vers 5. Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet? Of uit de prediking des geloofs? En weer is het antwoord uiteraard, uit de prediking des geloofs. En dan zegt Paulus dat dat niet nieuw is, maar oud. Dat het namelijk een beginsel is wat in het Oude Testament uiteraard ook gevonden wordt. Want, zegt hij, gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En Abraham is altijd een sterk argument, want Abraham, zoals het volgende deel van Galaten 3 uitlegt, Abraham heeft nooit onder de wet geleefd. Nee, dat kon niet. Die was er namelijk nog niet. Abraham was er wel, maar de wet niet. En dat liet nog 430 jaar op zich wachten. En toen was Abraham al overleden. Dat is wat de volgende vers uiteenzetten. De wet is 430 jaar later daarbij gesteld. Maar Abraham leefde niet onder de wet. Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zoals het letterlijk staat natuurlijk in Genesis 15. Wel, als dat zo is, betekent het dat iedereen die gelooft, net als Abraham, daardoor gerechtvaardigd wordt. God rekent de gelovige rechtvaardig buiten de werken der wet om. En dan staat er dus ook, vers 7, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Helaas vertaald met kinderen, maar dat moet zijn zonen, volwassen mensen namelijk. Erfgenamen betekent het, hè? Erfgenamen van Abraham. Degenen die uit het geloof zijn, daar heb je de uitdrukking weer, uit het geloof. Degenen die uit het geloof zijn, dat zijn Abrahams erfgenamen. En dat betekent dat al wat Abraham ontving op basis van geloof, dat ontvangen alle anderen die net als Abraham geloven. Met andere woorden, al Abrahams bezittingen, Abrahams erfenis, komt tot allen die geloven. Met andere woorden, Abraham ontving rechtvaardigheid, rechtvaardigheid Gods? Wel, wij geloven ook. En dat betekent dat we erfgenamen van Abraham zijn en dus deel krijgen aan Abrahams bezittingen. Dat wil zeggen, we krijgen deel aan zijn rechtvaardigheid. Dat betekent het gewoon. Of anders gezegd, er is bij God geen aanneming des persoons. Als Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, betekent het dat als wij geloven, wordt het ons ook gerekend tot gerechtigheid. Dat niet alleen, het is zelfs van toepassing op de Heer Jezus zelf. Oude verhalen, die voor ons tot zonde gemaakt was, maar die niettemin rechtvaardig gerekend werd op grond van zijn geloof. En dat is precies wat in de Hebreeënbrief met name uitgebreider uiteengezet wordt. Maar daar hebben we het ook al eens over gehad. Dus gaan we hier verder. Vers 7 van Galaten 3. Zo verstaat je dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams erfgenamen dus, hè, Abrahams zonen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. De schrift heeft aan Abraham het evangelie verkondigd. Hoe dan? Door te zeggen in vers 8, in u, Abraham, in u zullen al de volken gezegend worden. Dat betekent gewoon dat ieder die gelooft, uit de heiden ook, hè, uit alle volken, ieder die gelooft, deel krijgt aan deze zegeningen van Abraham. En zo stond het natuurlijk ook al in Romeinen 4. Precies dezelfde gedachtegang, waar staat dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, maar er staat meteen achter dat dat niet opgeschreven is voor hem alleen, maar het is opgeschreven opdat wij daar deel aan zouden hebben, opdat wij dat ook zouden weten, enzovoorts. Dat is Romeinen 4. Precies dezelfde gedachte. Zodat het evangelie verkondigd werd aan Abraham door te zeggen, in u, Abraham, in u zullen al de volken gezegend worden, want wat voor Abraham geldt, geldt voor iedereen, ongeacht of een Jood is, of tot enig ander volk behoort, want de wet heeft er hoegenaamd niets mee van doen. En dus, vers 9, zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met, samen met hem, met de gelovige Abraham. Het is een heel eenvoudige waarheid die zo slecht verstaan wordt. Dat komt door dat we niet weten wat zonen zijn, we weten niet wat erfrecht allemaal inhoudt enzovoort. Maar Abraham is inderdaad onze vader als wij gelovigen zijn. Dat betekent niet dat hij ons verwekt heeft, maar dat betekent dat wij deel hebben aan dezelfde dingen als waar hij deel aan heeft. Kortom, zijn bezittingen zijn ook onze bezittingen. We zijn zijn erfgenamen namelijk. Wat erven wij dan? Zijn rechtvaardigheid en de beloften die aan hem gedaan zijn, et cetera, et cetera. Dus, die uit het geloof zijn, worden gezegend met, samen met, de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Daar heb je het al, hè? Die uit de werken der wet zijn, zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En ieder die onder de wet leeft, blijft niet in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan weet ik wel, er zijn mensen die zeggen, ja, maar we doen toch ons best daarvoor. Om ons helemaal aan de wet, we doen toch ons best. Nee, de Heer zegt, vervloek is ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En er is niemand die dat kan ook maar. Zoals ieder die onder de wet leeft, vervolgens dus leeft onder die vloek. Hoe goed hij ook zijn best doet. Maar God beloont niet onze bedoelingen. God beloont geloof. Je vraagt je achteraf af waarom dat beloond moet worden zo nodig. Maar goed, niettemin, hij doet dat. Geloof. Geloof in wat hij gesproken heeft. Geloof in wat hij beloofd heeft. Geloof dus in de genade, zijn genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle goede tierenheid enzovoort. Zijn genade die gekomen is tot alle mensen, zoals Paulus schrijft aan Titus. Dat zou men moeten aanvaarden. En dat is wat gehonoreerd wordt met een kroon eventueel, maar in ieder geval met eeuwig leven. En aan de andere kant, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Sluit aan trouwens bij vers 12. Waar staat, de wet is niet uit het geloof, maar de wet zegt, de mens die deze, dus al deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En dat wijst meteen de onnuttigheid, de zwakheid en onprofijtelijkheid, zo heet dat namelijk in Hebreeën, van de wet. Want er is geen mens die deze dingen van de wet nog helemaal doen kan. Maar het is ook nergens voor nodig. Want dat zegt het tussenliggende vers, vers 11. Vers 11 zegt, dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. En er wordt een andere schriftplaats geciteerd, die had Habakkuk namelijk, want de rechtvaardige zal uit, nou waaruit, uit de wet? Galatiërs, uit de wet? Nee, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Precies dezelfde uitspraak die we tegenkwamen in de Hebreeënbrief en die we al tegengekomen zijn in de Romeinenbrief. Precies dezelfde. Zal leven uit het geloof, en in het bijzonder zelfs, hij zal leven uit het geloof van Jezus Christus. Al was het maar alleen omdat we ook inderdaad het geloof van Jezus Christus als voorbeeld hebben. Daar leven wij uit. Wij leven uit dat voorbeeld. Toch? Sinds wij rechtvaardigen zijn, in elk geval, leven wij daaruit. En dat is niet uit de wet. En dat is wat dan vers 12 ook inderdaad zegt. Vervolgens zegt vers 13 het nog sterker, want vers 13 zegt, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, want wie onder de wet leeft, leeft onder de vloek. Maar Christus, de gelovige Christus, uit wiens geloof wij immers gerechtvaardigd worden, wiens geloof wij tot voorbeeld hebben, die Christus, die gelovige dus, heeft ons verlost van de vloek der wet. Wel, als wij verlost zijn door het geloof, uit het geloof van Jezus Christus van de vloek der wet, hoe zou men vervolgens überhaupt er nog maar aan kunnen denken, zelfs maar, om onder de wet te gaan leven alsnog. Wat hoor ik daar? Uit dankbaarheid? U zal bedoelen om God te beledigen. Want dat is wat werkelijk gebeurt. Als het de Heer is die ons verlost van die vloek, dan is de belediging voor hem als wij bewust onder diezelfde vloek of plaatsen en daaruit willen leven. En zelfs het voorbeeld van de Heer Jezus passeren, die notabene hier op aarde geleefd heeft, ons een voorbeeld nalatende staat er. En we passeren dat voorbeeld gewoon en zeggen, nou nee, we houden het maar liever bij de wet van Mozes. Of bij de Joodse wet of wat voor wet dan ook. Wat een dwaasheid. Dat is niet uit te leggen als dankbaarheid, het is veel gemakkelijker uit te leggen als regelrechte opstand tegen God. Het is wellicht niet zo bedoeld, dat weet ik wel. Dat zeg ik ook niet dat het zo bedoeld is, ik zeg alleen dat het dat wel is. Of het bedoeld is of niet, dat heeft er niks mee te maken. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Het is niet voor niks dat Galaten 5 vers 1 zegt, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Hij is degene die daar ons gezet heeft. En of je dat nou leuk vindt of niet, of je die vrijheid nou verkozen hebt of niet, een aspect van de verlossing die wij hebben ontvangen door geloof, is dat we in de vrijheid geplaatst zijn en onze verantwoordelijkheid is dat we daar ook inderdaad blijven staan, in die vrijheid. Als we dan uit dankbaarheid iets zouden willen doen, ik blijf het nog steeds een vreemde term vinden, maar als we uit dankbaarheid iets zouden willen doen, zouden we juist moeten in die vrijheid blijven staan. Daar heeft hij ons gezet. Het is tot eer van hem, het is tot eer van degene die ons bevrijd heeft, als wij daar ook daadwerkelijk blijven staan. Ik sluit trouwens aan bij de gedachte waar we ons vorige keer mee bezig hebben gehouden. Romeinen 5 vers 1, daar staat dat we roemen in de genade in welke wij staan. En hoe kwamen we daar ook weer terecht? Precies eerder. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Kortom, doordat de Heer ons daar geplaatst heeft in die genade. Het is tot eer van die God die ons daar geplaatst heeft, dat wij daar ook inderdaad in blijven staan. En daarom is het de duivel, maar dat is Efeze 6, daarom is het de tegenstander die probeert met alle geweld ons van de plaats weg te werken waar de Heer ons gezet heeft. En daarom zegt Paulus, daarom draagt die wapenrusting, de helm der zaligheid, de schild des geloofs en al die dingen meer, opdat gij zoudt stand houden, opdat gij zoudt staande blijven enzovoorts. Waar? Wel, in de genade van Romeinen 5 vers 1 en in de vrijheid van Galaten 5 vers 1. Het is wel leuk dat het 5 vers 1 is trouwens. 5 spreekt immers over genade en over vrijheid en over geestelijke dingen. Daar zouden we moeten blijven staan. Dus ik denk dat hij wat terug moet doen, uit dankbaarheid, dan zou het dat zijn. te blijven staan waar de Heer u gezet heeft. En een van de dingen die ik in het rijtje zou moeten noemen, heb ik nou niet genoemd. Want als we vragen waar heeft de Heer ons gezet, dan zou het antwoord eigenlijk moeten zijn. Want nou praten we even op horizontaal niveau, dat hebben we net gedaan. Maar nou praten we even gewoon in het Bijbels licht. Waar heeft de Heer ons gezet? Komt een hele dimensie bij, hè? Verticaal namelijk. Hij heeft ons met Christus gezet in de hemel. En daar zouden we moeten blijven staan. Ja. Voor die troon der genade. Daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Bij nader inzien gaan zelfs alle brieven van Paulus daar eigenlijk over. Dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Of bewust zouden zijn welke een bevoorrechte positie ons God gegeven heeft. Dat hij ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige wereld. Waarin wij immers niet meer leven. Zodat we in die wereld ook niet meer met wet en inzettingen worden belast. Colossense 2. Maar dat we zouden naderen tot die troon der genade. We zouden leven in gemeenschap met die levende, gelovige Heer. Die inderdaad ons verlost heeft van de vloek der wet. En van de vloek der zonde. Dat is waar het hier over gaat in Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Door zelf een vloek te worden. Hij droeg de vloek. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Citaat trouwens helemaal uit Deuteronomium. Zodat, als je dan zo nodig aan Mozes wil vasthouden. Nou, dit heeft Mozes geschreven. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij heeft die vloek gedragen. Voor ons. Opdat wij van die vloek zouden verlost worden. Daarom is het in wezen opstand tegen God. Dat een gelovige alsnog zichzelf bewust en willens en wetens plaatst onder dezezelfde vloek. Omdat het eigenlijk een ontkenning veronderstelt van de verlossing die door de Heer Jezus Christus in zijn lijden en sterven tot stand is gebracht. Dat is ook wat Galaten trouwens zegt. Galaten 6 zegt daarover dat als men inderdaad deze dingen niet aanvaardt en niet dus onder het oude verbond blijft leven in de praktijk, dat men dan als het ware de Heer opnieuw kruisigt. Want als we dan alsnog onder de vloek zijn, moet hij eigenlijk opnieuw gekruist worden om ons alsnog weer van die vloek te verlossen. Ja, dat is pas wat standpunt uitgeredeneerd, zo is het. Maar Christus is voor ons een vloek geworden, heeft ons verlost van de vloek der wet. Waarom? Vers 14, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou. Niet tot de joden die onder de wet leven, tot de heidenen komen zou. Tot de heidenen die de wet niet hebben. Opdat de zegeningen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Heb u dat? Opdat de zegeningen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij, Joden, dat is Paulus, hè, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof en niet aan de werken der wet. Zodat de conclusie is dat heidenen en Joden inderdaad op dezelfde wijze behouden worden. Want de zegening van Abraham, die tot de heidenen kwam in Christus Jezus, is uiteraard gewoon de belofte des geestes die door geloof kwam tot de Joden. Of niet? Ja, dat is hetzelfde. Want wat is aan Abraham dan beloofd? Welke is dan die zegening aan Abraham? Wel, dat is de belofte des geestes. Waarbij geest gewoon staat voor eeuwig leven uiteraard. Nou ja, de Heilige Geest, oké, maar dat is het eeuwig leven. Zullen de heidenen en Joden inderdaad, ook volgens dit vers, op precies dezelfde wijze gerechtvaardigd worden. En de wet ook daar niks mee van doen. Waarna en vervolgens in vers 15 tot en met 18 uiteen wordt gezet dat die beloftenissen tot Abraham zijn gesproken, dat die beloften van kracht blijven, God heeft ze gesproken, enzovoorts. En dat daar 430 jaar later de wet bij kwam, verandert aan die beloftenissen niks. En Paulus zegt, zo is bij de mens toch ook? Doe de beloften en daarmee uit. Wat er daarna nog meer gebeurt en wat er daarna bijgezet wordt, heeft er niks mee te maken. Dat blijft gewoon zo staan. Beloofd is beloofd, zeggen wij dan, in gewoon Nederlands. En dat is vers 15 tot en met vers 18, waar dan bovendien nog in uiteen wordt gezet dat de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad zijn gesproken en dat dat zaad inderdaad in enkelvoud geschreven wordt en dat het zaad van Abraham dus gewoon is Christus. En dat betekent gewoon dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn met betrekking tot eeuwig leven, met betrekking tot de geest, zal ik maar zeggen, dat de beloften zijn die bevestigd worden inderdaad niet op zijn natuurlijke afstammelingen, maar op het ene zaad, enkelvoud, het welk is Christus. En daar heb je het weer. Dat betekent dat als wij deel hebben gekregen aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn, dan komt dat tot ons via Abraham, zaad, enkelvoud, namelijk Christus. Want uit het geloof van dit zaad van Abraham, uit het geloof van Jezus Christus, worden wij gerechtvaardigd. Dan hebben wij deel gekregen aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het is heel simpel. Het is steeds opnieuw hetzelfde. En daarna wordt de vraag gesteld in vers 19. Waartoe is dan de wet? Die 430 jaar na de belofte aan Abraham daarbij gesteld is. Waartoe is de wet? Nou, men heeft het wat zwak vertaald, begrijpelijk overigens. Er staat namelijk, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Zij is daarbij gesteld ter wille van de overtredingen. En ter wille van betekent ten gunste van. Dat weet u toch, hè? Ter wille van de overtredingen, ten gunste van de overtredingen. Er staat niet vanwege de overtredingen. Zo lezen velen het, geloof ik. Zo, want er zijn zoveel overtredingen, dan moet er maar een wet bij komen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is onmogelijk zelfs. Overtredingen zijn namelijk overtredingen van wat? Ja, van de wet. Want waar geen wet is, zegt de apostel, waar geen wet is, is ook geen overtreding. Dat betekent dus, als er een wet komt, dan zijn overtredingen van de wet het gevolg. Ja. De wet veroorzaakt dus overtredingen. Dat kan niet missen. En nog sterker, in de Romeinenbrief wordt niet eens de term overtreding gebruikt. Daar wordt zelfs gezegd dat de wet de zonde doet toenemen. Komt op hetzelfde neer. Dat betekent dat de wet niet het aantal zonden vermindert, maar integendeel, de wet vermeerdert het aantal zonden. En als je voor zonden invult overtredingen, dan is het een heel eenvoudige zaak. Overtredingen kunnen er alleen zijn als er een wet is. En aangezien een overtreding een zonde is, betekent het dat zodra een wet gegeven wordt, de zonde te meerder wordt. En dat staat letterlijk zo in Romeinen 7, geloof ik. En hier staat het dus ook eigenlijk, en hier staat het tamelijk netjes en terughoudend, maar er staat, zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld. Dat wil zeggen dat God die wet geeft opdat de zonden inderdaad, en ook de zonde daarmee, meer zal worden. En dan zijn natuurlijk altijd mensen zeggen, hoe kan God dat nou doen? Dat bestaat toch niet? God wil toch niet dat de zonden meer worden, dat de zonden toenemen? Dan vergist u zich. Punt 1. De schrift zegt dat het zo is. En de andere kant van het verhaal is dat als wij denken dat God daar geen belang bij heeft en dat God dat niet zou willen, dan denken wij dat hij een mens is. God hoeft niet zo nodig een schoon gelaat te laten zien aan ons. God hoeft geen verantwoording af te leggen aan ons. Andersom wel, uiteraard. Het punt is namelijk gewoon dat de mens is nou eenmaal een zondaar. De mens zondigt nou eenmaal. Het gevolg daarvan is de dood, einde van het verhaal. En hoeveel zonden er zijn, ja, maakt daarbij niks uit. Daar verandert namelijk niks mee. Voor de mens in ieder geval niet. Ja, voor de samenleving wellicht. Maar fundamenteel blijft het zo dat er een zondaar is. Hoeveel hij zondigt, hoe weinig hij zondigt, maakt niks uit. Voor de mens niet. En voor God ook niet, want God zegt, ze zijn alle zondaren. De derven allen de heerlijkheid Gods enzovoort. Er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Alle gezamenlijk zijn ze afgeweken. En in hoever? Ja, dat maakt niet uit, ze zijn afgeweken. Ze zijn verdwaald. Hoe erg? Ja, hoor eens, ze zijn verdwaald. Dat maakt niks uit. En dan de andere kant van het verhaal. Als een mens behouden wordt, wordt hij behouden niet doordat hij zo goed zijn best gedaan heeft zonder te overwinnen, want dan zou hij er belang bij hebben dat er zo min mogelijk zonden en overtredingen zijn. Maar hij wordt niet behouden doordat hij die zonde bestrijdt of overtredingen voorkomt of wat ook. Hij wordt behouden uit genade. Uit genade en door geloof. Hoezo genade? Wel, genade is het beginsel van waaruit zonden vergeven worden. En hoe meer zonden er zijn om te vergeven, hoe groter de genade God. En zeg nou niet dat ik gezegd heb, maar dat zei Paulus ook al, dat je dus maar flink moet zondigen, want dat maakt de genade van God alleen maar groter. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen vastgesteld dat het wel zo is. Ik zeg niet dat we dat doen moeten. Ik heb alleen vastgesteld dat het zo is. Dat zijn twee verschillende dingen. Want Paulus zei dus ook dat hij leerde dat je maar veel moest zondigen. Opdat de genade te meer doen worden. Paulus zei, dat heb ik nooit gezegd, dat is niet wat ik leer. Dat is ook duidelijk, dat leert hij niet. Maar hij leert alleen dat het er niet toe doet hoe grote zondaren wij zijn en hoeveel overtredingen wij begaan hebben, omdat wij toch door geloof en uit genade gerechtvaardigd worden buiten de wet en buiten de werkende wet om. Daar doet er dus niks aan toe of af. Maar God kan het zich permitteren de mens onder de wet te brengen, waardoor zijn zonde te meer wordt en waardoor de overtredingen toenemen, omdat daardoor precies ook de rijkdom van Gods genade toeneemt. Het bewijst de grootheid van Gods genade. En als God de wet geeft waardoor de zonden te meerder worden, dan betekent dat God met het geven van die wet dus kennelijk ook evenveel genade geeft om al die toenemende zonden ook te vergeven. Met de wet geeft hij dus ook genade. Dat is de gedachtegang. En die beide heffen elkaar als het ware op, in elk geval, met dit verschil, dat die wet in ieder geval voorbij gaat, omdat die gelegd is op het vlees. En de genade Gods blijft boven alles verheven staan. En daarom zijn wij zalig geworden. Als demonstratie, als betoning van de rijkdom van Gods genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Ik citeer letterlijk dus uit Efeze 1 en Efeze 2. En daar staat dat. Het maakt dus niks uit. Niettemin, wat doet de wet dus? Het doet de zonde toenemen. In plaats van dat men er acceptabel door wordt voor God, brengt het de mens juist onder de vloek. Hij wordt een nog grotere zondaar dan hij al was. En dat is wat hier dus ook staat. Maar vervolgens staat er, in vers 21, is dan de wet in strijd met de beloften Gods, en die beloften zijn die beloften aan Abraham, hè? En de wet kwam 430 jaar later. Is die wet dan in strijd met de beloften Gods? En dan zegt de apostel, dat zijn verre, want zo zit het niet. Er staat zelfs, want indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken, want daar gaat het maar om, hè, dat men levend gemaakt wordt. Dat is immers de belofte aan Abraham, dat die geest en leven zou ontvangen. Als er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar het is niet zo. Zo'n wet is niet gegeven, integendeel. Maar staat er, de schrift heeft het alles onder de zonde gevangen gehouden, besloten, opdat de belofte, die al aan Abraham gedaan was, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zou worden. Nou, dat moet u herkennen, want dat hebben we de vorige keren besproken. Eerst naar aanleiding van Romeinen 1. Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. En daarna Romeinen 3, vers 22 of daar in de buurt. Rechtvaardigheid Gods uit het geloof van Jezus Christus tot alle en over allen die geloven. En wat staat hier? Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zou worden. Volstrekt hetzelfde. Uit het geloof van Jezus Christus wordt deze belofte vervuld. Wat was er dan dus beloofd? Volgende vraag, wat was er dan dus beloofd? Wel, rechtvaardigheid Gods. Rechtvaardigheid. Dat kan niet anders. In Romeinen 1 en Romeinen 3 staat dat de rechtvaardigheid Gods komt uit het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. En hier staat dat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven wordt. Wat is er dan beloofd? Rechtvaardiging uit het geloof, dat is één ding. En het andere was natuurlijk gewoon eeuwig leven. Geest, de belofte des geestes, heette het immers in vers 14 hier van Galaten 3. Dat is de bron van onze zaligheid. Het geloof van Jezus Christus. Buiten de werken de wet om. En dan staat er in vers 23. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de... Wij, niet jullie. Wij gelovigen uit de Joden. Wij, waren wij Joden dus. Eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. En zijn besloten, opgesloten, gevangen geweest... Tot op het geloof. Dat is hetzelfde als eer het geloof kwam, hè? Tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Nou, dan moet je eens luisteren. Geloof, is dat concreet of abstract? Even moeilijk, hè? Even moeilijk. Het is wel niet masklimmen. Nee, kijk de gemiddelde leeftijd aan, dus het wordt masklimmen. Is het concreet of abstract? Hè? Geloof is abstract, betekent namelijk, je kunt het niet vastpakken. Je kunt het niet zien. Dat is abstract. Waar gaan we verder? Er staat achter het geloof dat geopenbaard zal worden. Nou, iets dat geopenbaard wordt, of kan worden, is concreet. Kan namelijk gezien en getast worden. Dus inderdaad, het is toch concreet. Maar dat kan niet, geloof is in zichzelf een abstract, een ongrijpbaar, geestelijk beginsel. Waarom staat er dan het geloof dat geopenbaard zal worden? Dat is heel eenvoudig. Gaan we er langzaam aan. Heel eenvoudig. Eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. En toen dus het geloof kwam, werd de wet beëindigd. Volgende vraag. Wat is dus in dit vers het einde der wet? In dit vers is het geloof. Eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. In dit vers is het geloof het einde der wet. Maar wat is volgens Romeinen 10 het einde der wet? Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Hetzelfde dus, hè? Maar daar is het Christus. Zodat je gewoon even in moet vullen dat hier staat geloof, maar blijkbaar is bedoeld... Het geloof van Jezus Christus, uit het voorgaande, dat kan niet meer zo. Het geloof van Jezus Christus, doch eer het geloof kwam, eer het geloof van Jezus Christus kwam. Maar dat kun je ook anders zeggen. Gewoon, eer Christus kwam. En dat is het hele punt. Er staat geloof, maar er is Christus mee bedoeld. En als u geen van de beide termen wat mee kunt, vult u ze allebei in. Namelijk, het geloof van Jezus Christus. Maar dat is wat hier staat. Eer het geloof kwam, waren we onder de wet in bewaring gesteld. Is hetzelfde als eer Christus, de gelovigen dus. Eer Christus kwam, waren we onder de wet in bewaring gesteld. En zijn besloten geweest tot op de openbaring van Christus. Ja, nee, er staat tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Je kunt dus zeggen, tot op de Christus die komen zou en die beloofd was. Onder ons, wat was er beloofd aan Abraham ook alweer? Rechtvaardiging uit geloof, eeuwig leven, maar nou even zonder deze inleiding van vandaag. Wat werd er aan Abraham beloofd? Nee, geen eenvoudige. Isaac. Isaac, lees het maar na. In Genesis 15, de geboorte van Isaac. En daar staat ook, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En vervolgens staat er, en Abraham geloofde God en het werd gerekend tot gerechtigheid. Wat was hem dus beloofd? Een zoon. Een zaad. Maar via Isaac moeten we vaststellen dat de beloofde zaad van Abraham niet Isaac is, maar de echte Isaac, namelijk Christus. En dan zijn we weer rond. Eer Isaac kwam, eer Christus kwam. Eer de beloofde zoon kwam. Eer Christus openbaar werd, waren wij besloten geweest, wij Joden, waren wij opgesloten, gevangenen onder de wet. Eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Maar het spreekt altijd over Christus. Tot de komst van Christus. En dat bevestigt onze hele gedachtegang, namelijk tot op het geloof van Jezus Christus. Want Christus kwam als de gelovige en dus kwam er het geloof van Jezus Christus en dat maakte een einde aan de wet. Het blijkt ook uit vers 24... Want als je gewoon vers 22 en 23 leest en dan doorleest in vers 24, dan zou er in vers 24 eigenlijk moeten staan, zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot op het geloof. Want dan staat in vers 23 ook, eer het geloof kwam waren we onder de wet. En vervolgens, we zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot het geloof. Maar staat er niet? Of staat het er wel? Nee, niet letterlijk, hè. Er staat tot Christus. Maar het is hetzelfde, daar gaat het om. Dat wil ik u laten zien. Het is hetzelfde. Tot Christus. Hoezo Christus? Wel, tot Christus, de gelovige. Dus tot op het geloof van Jezus Christus, dat een einde gemaakt heeft aan de wet. En dan moet ik er eigenlijk nog even tussendoor nog wat zeggen. Want als het klopt wat hier staat, dan hebben we nog een conclusie te trekken. Er staat namelijk dat de wet is tot op het geloof. Uit het verband blijkt dat bedoeld is tot op, uiteindelijk, tot op het geloof van Jezus Christus. Het is allemaal tot je dienst, maar het had ook echt heus kunnen zijn tot op het geloof van wie dan ook maar. En ik bedoel dit. Het betekent dat de slavernij onder de wet altijd al ophield, ook voor de komst van de Heer Jezus. Slavernij onder de wet hield altijd al op wanneer men tot geloof kwam. Geloof is sowieso het einde van de wet, per definitie. Want ook als men zou leven in de dagen van de wet, in de bedeling van de wet, en men zou zich realiseren dat de mens toch alleen uit geloof en buiten de werkende wet om gerechtvaardigd wordt, waarom zou men dan nog langer onder die wet leven? Ja, om geen ruzie te krijgen met je schoolfamilie. Ja, die argumenten ken ik ook, ja, maar die hoor ik liever niet, hè. Gewoon tegenover God bedoel. Geloof is altijd al het einde der wet geweest. Ging altijd al buiten de wet om. De wet heerst niet wanneer men gelooft. En op risico dat ik ruzie met u krijg, waarom denkt u dat over zoveel mensen de wet heerst? Dat is opdat zij niet tot geloof zouden komen. Ik meen het absoluut. Dat is om te voorkomen dat een mens tot geloof komt. En dat is precies bij Israël gebeurd. In ieder geval, ik moet eigenlijk zeggen, bij het Joodse volk is dat zo gebeurd. Daar was de wet. En het verhinderde hen om tot geloof te komen. En daar waren heidenen, die leefden niet onder de wet. En die kwamen, lees het maar na in Handelingen, die kwamen veel en veel makkelijker tot geloof. Zo is het nou eenmaal. Dat is een ongetwijfelde reden waarom het Joodse volk vervolgens in het ballingschap gestuurd is, in de hoop dat het zich zou assimileren, min of meer zou aanpassen, laat ik het zo zeggen, aan de heidenen, en niet langer onder de wet zouden leven, opdat ze vervolgens dan wellicht misschien toch alsnog te bereiken zouden zijn met het evangelie. En inderdaad, in vele gevallen gaat het ook zo. Meer zal ik er nou niet over zeggen, maar betekent dat het niet alleen gaat om de eenmalige komst van Christus en daarna het einde der wet. Dat betekent dat altijd al als men gelooft is dat het einde der wet. Maar definitief kwam het einde, kwam een einde de bedeling van de wet, ook in de huishouding van de wet, door de komst van de Heer Jezus Christus, het beloofde zaad van Abraham. Zijn geloof maakt een einde aan de wet, want door zijn geloof ging hij die weg, de dood in, waardoor hij inderdaad de wet beëindigde. En door geloof werd hij dus ook opgewekt uit de dood, waardoor hij de oorzaak werd van eeuwige zaligheid, of nog anders gewoon, waardoor hij de middelaar werd van het nieuwe verbond, dat der genade, een verbond wat kwam in plaats van de wet. Door geloof, dat is waar het om gaat, en in het bijzonder door het geloof, of uit het geloof van Jezus Christus. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Even, zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Niet van heidenen, maar van degene die onder de wet leefde, de Joden. Niet de onze dus. Laat niemand dit vers in onze dagen gebruiken om te zeggen dat je dus onder de wet moet leven. Want er staat, de wet is onze. Niet jullie, onze. De Joodse tuchtmeester geweest door de Christus. Verder, de wet is tuchtmeester, dat heeft men wel leuk vertaald. Maar er staat eigenlijk gewoon pedagoog. Opvoeder. Dat betekent dat degenen die onder de wet zijn, per definitie kinderen zijn en dus onvolwassen. Zo heeft men het kennelijk niet willen vertalen, om begrijpelijke redenen, maar er staat er wel. Er staat echt letterlijk pedagogos, dus ons woord pedagoog. Wat betekent zoals de opvoeder van een kind? Trouwens, het eerste deel van Galaten 4 zet dat ook uiteen, hè? Dat zolang men onder de wet is, was men kind, een onvolwassen. Pas als men daarvan verlost is en niet meer onder die wet leeft, en dus zijn eigen beslissingen kan nemen, zijn eigen keuze kan maken in het leven, dan is men volwassen. Staat er? Ja, om nou te vertalen met kindermeisje, dat is, maar dat geeft het duidelijker weer dan het woord tuchtmeester, hoor. Zo dan, de wet is onze kinderoppasser. Dat is het eigenlijk, hè? Is onze tuchtmeester. Geweest, mensen, geweest. Tot Christus. En uit het verband blijkt dat er niet staat dat je onder de wet moet leven om daarna tot Christus te kunnen komen. Dat is niet waar. Integendeel, want de heidenen hadden de wet niet, kwamen toch tot Christus zonder deze tuchtmeester. Die tuchtmeester brengt hen niet tot Christus. Die tuchtmeester is maar aangesteld tot de verschijning van Christus en Christus is verschenen. Dat is de gedachte. Hier staat niet dat je door een tuchtmeester tot Christus gejaagd zou moeten worden. Dat kan er ook niet staan. Wij weten toch alle dat het Joodse volk onder die tuchtmeester was, maar het Joodse volk kenmerkt zich door als volk in zijn geheel ongelovig te zijn aan het evangelie en daarmee Christus af te wijzen. Hoezo zal de wet iemand tot Christus brengen? Juist niet. Integendeel. Dat staat hier toch? Of moet ik nog meer voorbeelden geven? U weet het toch? Die fariseeën in de deuropening, die mensen die tot Christus wilden komen in zijn huis. Enzovoort, die werden juist door de wet, de fariseeën en schriftgeleerden tegengehouden. Of u weet toch wat er op het dak lag in hetzelfde huis? Tichelstenen, een uitbeelding van werken der wet. En ze moesten weggehaald worden. Om vervolgens alsnog, dan via de bovenzijde in dit geval, tot de Heer te naderen en genezen te worden. Dat is de gedachtegang. De wet is onze tuchtmeester geweest, tijdrekenkundig. Tot op het moment dat het geloof geopenbaard zal worden, vers 23. Ofwel, tot op de komst de openbaring van de Heer Jezus Christus uit. En daar hield de wet op. Waarom? Omdat hij als tuchtmeester toch niet werkte. Want de wet, zoals gezegd, is een slechte tuchtmeester. En ik bedoel dat niet alleen, zoals ik gezegd heb, niet alleen in religieuze zin, want de wereld kent precies hetzelfde principe. Kinderen, mensen die opgroeien onder een grote verzameling wetten en regels, worden nooit of te nimmer volwassen. Ze worden pas volwassen als ze die van zich afgeschud hebben. En geleerd hebben zelf verantwoordelijkheid te dragen. Een keuze te maken. Met schade en schande, ja natuurlijk. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Opdat wij niet uit die tuchtmeester, niet uit die wet, maar opdat wij uit het geloof, de zaak is van Jezus Christus, zouden gerechtvaardigd worden. Want dat is wat vers 24 zegt. Niks wet, uit geloof. En die wet is 430 jaar na de belofte erbij gezet. En is inmiddels bijna 2000 jaar geleden weer opzij gezet, weer opgeheven. Sommigen is dat ontgaan, heb ik begrepen. Maar zo is het wel. En die doet er niks aan toe of af, integendeel. Het blijft gewoon zo dat de mens uit geloof gerechtvaardigd wordt. En in het bijzonder uit het geloof van Jezus Christus. En dan vers 25. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dat is toch duidelijk genoeg. Leeft u onder de wet? Volgens Paulus in Galaten 3 bent u dan ongelovig. Nee, dat staat hier toch? Als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Leeft u onder de wet? Bent u volgens Paulus ongelovig? En andersom, bent u gelovig? Dan bent u niet meer onder de tuchtmeester. Want dan bent u erfgenaam. Mannelijke, volwassen erfgenaam in plaats van een kind. Die onder een tuchtmeester, kindermeisje, geplaatst is. En dan nog eens een keer. Vers 25. Maar als het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Wel, geloof was er al in de dagen van Abraham. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat hier niet geloof in het algemeen bedoeld wordt, uiteraard, maar geloof in het bijzonder. Namelijk niet zomaar ons geloof, of geloof van wie dan ook, maar uiteraard, net als in de voorgaande versen, het geloof van Jezus Christus. Maar als Christus gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dat klopt precies. Want Christus is hoe dan ook het einde der wet. Van Gods standpunt uitgezien is er helemaal niemand onder deze tuchtmeester meer. Al geen 2000 jaar meer. Want de wet was maar tot op Christus, die het einde der wet is. En sindsdien hebben we geen wet meer, zodat het duidelijk is dat men sindsdien alleen uit geloof gerechtvaardigd kan worden. En dat is wat Romeinen 10 daarvan dan ook zei. Kortom, vers 25 zegt, als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Maar dat had net zo goed kunnen staan. Maar als Christus gekomen is, zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Want dat is de betekenis. Als namelijk de gelovige Christus verschenen is. Als Christus gehoorzaamheid, geloof heeft geleerd, uit datgene heeft geleden, dan wordt hij volmaakt gesteld aan de rechterhand Gods. Hebreeën 5, weken geleden hebben we het erover gehad, hè? Bandje 1 van dit onderwerp dus. Hè? En is zo geworden, hogepriester naar de ordening van Melchizedek, dan wel, hij is zo geworden oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is. Voor ieder die in hem gelooft. En dat is wat hier staat. Als het geloof gekomen is, kortom, als Christus gekomen is, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gekomen is, de middelaar van het nieuwe verbond gekomen is, het is allemaal hetzelfde. Als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij zijt allen, niet alleen wij, gij ook, niet alleen uit de Joden, maar ook de heidenen, gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in, en nou staat er inderdaad niet van, maar inderdaad in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, dat betekent zoveel als gij aan Christus deel hebt, uiteraard, zo hebt gij Christus aangedaan en daarin is nog Jood onder de wet, nog Griek zonder de wet. Daar is nog dienstbare onder de wet, slaaf betekent het, hè? Nog vrije, niet onder de wet, hè? Daarin is geen man, de vrije, zal ik het eens zeggen, de vrije. Nog vrouw, de dienstbare. Zo, zeker wel. U weet toch dat de Jood dienstbaar is en geacht wordt vrouwelijk te zijn. Het volk Israël wordt toch geacht vrouwelijk te zijn ten opzichte van de man. Maar hoe dan ook, in de gemeente, in Christus, is Jood nog Griek, dienstbare nog vrije, man of vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. De wet speelt daarin absoluut geen enkele rol. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad, want Christus is Abraham zaad enkelvoud. Maar indien gij van Christus zijt en deel hebt aan Christus, zijt gij Abraham zaad en volgens de belofte zijt gij dan erfgenaam van de rechtvaardigen die uit het geloof is. Erfgenaam van het eeuwige leven wat God inderdaad geeft aan een ieder die hem gewoon op zijn woord gelooft en daaruit leeft. En dat is het wat tot stand gekomen is door het geloof van de Heer Jezus Christus. En uit zijn geloof komt het inderdaad tot allen en over allen die geloven. Waarbij uitdrukkelijk dus naar voren gebracht wordt dat onze zaligheid niet tot stand komt door onszelf, door ons doen of laten of wat dan ook. Maar dat de zaligheid tot stand gekomen is buiten ons om door het geloof van de Heer Jezus Christus. Door wie hij is. Door hoe hij leefde, door zijn onderwerping aan het woord Gods, daardoor heeft hij ons verlost. Of beter, daardoor heeft hij een eeuwige verlossing tot stand gebracht. En daar leven wij uit. Het bijzondere van deze hele boodschap is natuurlijk dat daarin helemaal niet gesproken wordt over de mens, wat hij doen en laten moet, maar dat uitsluitend gesproken wordt inderdaad over de Heer Jezus Christus. En daar gaat het ook om. En dat is ook een kenmerk trouwens van, laat ik zeggen, volwassenheid inderdaad. Dat we inderdaad in staat zijn om onze aandacht te wijden aan iets of iemand anders in plaats van op onszelf. In plaats van aan mijzelf te denken, zegt een lied, wil ik u geheel mijn leven schenken. En dat is waar het in het leven van de gelovigen altijd om gaat. Dat is jouw weten. Dat hij niet afhankelijk is van zichzelf, zijn eigen doen en laten, en zelfs eigenlijk niet eens van zijn geloof, maar dat hij afhankelijk is, inderdaad van een God die gesproken heeft, die op zijn tijd en op zijn wijze verlossing tot stand gebracht heeft, die door zijn geloof inderdaad verlossing tot stand gebracht heeft, en uit zijn geloof worden wij gerechtvaardigd. Dat is wat de schrift ons leert, zodat inderdaad de Heer Jezus Christus, de gelovige bij uitstek, niet alleen is onze oorzaak van eeuwige zaligheid, maar vervolgens ook het grote voorbeeld wat ons voorgesteld is of wat hij ons heeft nagelaten. Want een van de redenen waarom hij mens werd is dat hij zou sterven en uit de dood opstaan. Dat is inderdaad waar. Een van de redenen is dus dat hij zich met ons zou vereenzelvigen om namens ons en in onze plaats de dood te overwinnen en eeuwig leven tot stand te brengen. Maar een van de andere redenen die in de Bijbel genoemd wordt is dat hij ons een voorbeeld zou nalaten. En ik heb het eerder gezegd en ik herhaal het, dat voorbeeld is niet dat van leven onder de wet. Integendeel, als u dat denkt, heb u nooit de evangelie gelezen. Integendeel. Het voorbeeld wat hij naliet was een afhankelijkheid van een God die gesproken heeft. Een voorbeeld van verbinding, levende gemeenschap met zijn hemelse vader aan wie hij zich onderwierp, ongeacht wat daar de consequenties van zouden zijn. En hij kwam dus inderdaad om Gods wil te doen, Gods geopenbaarde wil in Gods woord. En die weg is hij gegaan, in onderwerping en in geloof. En om de vreugde die hij voorgesteld was, droeg hij zijn kruis inderdaad. En inmiddels is die vreugde en de belofte ook die aan hem gedaan is, ingelost. Namelijk, hij is verheerlijkt, gezeten, uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods. En dat is het voorbeeld wat wij voor ons hebben. Dat we ondanks alles, wat ook de omstandigheden zouden zijn, dat we ons onderwerpen aan een God die gesproken heeft. Ons onderwerpen aan zijn woord en aan zijn wil. En we doen het dus maar beter aan om dat woord en die wil van God te leren verstaan. En ons daardoor en mede daardoor onze blik te richten op die Heer die ons in dat woord wordt voorgehouden, die ons geschilderd is. Zoals Paulus schrijft aan de Galatiërs. Opdat wij het oog zouden hebben op hem, omdat we zouden zien op hem die onze overste leidsman is en ook voleinde des geloofs is. Want dat is het enige wat in ons leven telt. Dat we onze blik richten, niet op omstandigheden, niet op de wet, niet op onze gemeenschappen, niet op de normen die daarin gelden, want het heeft er allemaal geen bal mee te maken. Werkelijk niet. Het enige wat werkelijk telt is dat we leven in gemeenschap met de Heer, in afhankelijkheid van hem, in onderdanigheid, onderworpenheid inderdaad aan zijn woord. Dat is waar het om gaat. En als dat zo is, dan kunnen we niet alleen uitzien naar de kroon der gerechtigheid die de Heer ons geven zal, maar dan zal het zelfs zo zijn dat wij wellicht, ik zeg het heel zachtjes aan het eind van de avond, zal het zelfs zo zijn dat wij wellicht zelfs tot voorbeeld zouden kunnen zijn voor andere gelovigen. Niet door hen een wet op te leggen uiteraard, maar door hen inderdaad te laten zien hoe men leeft als gelovige. Zich van niemand wat aantrekken behalve van het woord van God. Zich alleen afvragend, niet wat de mensen van ons denken, maar inderdaad wat God van ons vindt, opdat we van hem loon zouden ontvangen. En als we dan zo nodig invloed zouden willen uitoefenen op het leven van anderen, zouden we dat niet moeten doen door een of andere wet, want het wijkt altijd afrechts. Zouden we dat moeten doen, inderdaad, door gewoon ons leven te leven ten aanschouwen van wie dan ook, in onderworpenheid aan zijn woord, met een geopende Bijbel, in de wetenschap dat we rechtvaardig zijn geworden, uit geloof en door genade. Amen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die we in uw woord mogen vinden. Dat we daarin inderdaad een schildering mogen vinden van Jezus Christus, die ons tevoren voor de ogen geschilderd is geweest. En we danken u daarom, Vader, dat wij door op hem te zien inderdaad deel krijgen aan die eeuwige zaligheid en aan de vervulling van de beloften die u reeds aan Abraham gedaan hebt. We danken u dat we mogen leren verstaan dat de rechtvaardiging is niet uit werken, maar inderdaad uit geloof. En in bijzonder uit het geloof van onze heiland. We danken u dat we die Heer Jezus mogen kennen, die inderdaad ons voorgegaan is, die ons voorbeeld en overste leidsman geworden is, en die ook geworden is oorzaak van onze eeuwige zaligheid. We danken u dat we mogen weten dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. En dat hij degene is door wie wij moeten zalig worden. We danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond aan deze plaats mochten zijn. Ons mochten bepalen bij die woorden die u gesproken hebt, die woorden die altijd dezelfde boodschap naar voren brengen. Dat we ons vertrouwen zouden stellen op u. Zouden geloven in een God die gesproken heeft. Zouden geloven ook in een God die een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. En we danken u, Vader, dat we dat mogen doen. U ernstig zoeken en u mogen leren kennen uit uw woord. Wij danken u daarom, Vader, dat we hebben ontvangen dat woord, dat niet alleen, maar ook dat u ons geven wil, die geest van wijsheid en der openbaring in kennis van Christus, opdat we hem zouden leren kennen en de rijkdom zijn erfenis, en hem zouden leren kennen, de kracht van zijn opstanding, opdat we daarin zouden staan en daarmee onze positie zouden innemen, inderdaad in de hemel voor de troon der genade. Een positie in de vrijheid, een positie in de genade waarin wij roemen. We danken u daarom, Vader, dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. Als uw kinderen, uw erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. We danken u dat we mogen weten dat we als gelovigen staan. Naast iemand als Abraham, tot wie u gezegd hebt dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid. We danken u dat diezelfde dingen ook op ons van toepassing zijn. Dat we u mogen nemen op uw woord en daaruit mogen leven. We willen u dan ook vragen, Vader, wilt u ons bewaren ook in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons bewaren van de boze, zoals onze Heiland zelf gebeden heeft? Opdat wij inderdaad niet ten prooi zouden vallen aan de tegenstander, maar inderdaad dat we zouden staan in die wapenrusting die u onszelf hebt aangereikt. Wilt u ons inderdaad bewaren en onze ogen richten op die Heiland die ons voorgegaan is, in wie u uw liefde voor ons ook hebt willen demonstreren? Zodat we ziende op hem inderdaad zouden zien op die toekomst die u ook voor ons hebt weggelegd en die u ons beloofd hebt in Christus. Zouden zien op de heerlijkheid die ook ons is voorgesteld. Opdat we zouden leven daadwerkelijk tot uw eer. Niet in een eigendunkelijke godsdienst, maar inderdaad zouden leven in de rijkdom van uw genade. U zouden dienen, u zouden aanbidden en ook inderdaad uw woord zouden bewaren en voorhouden. Wees u daartoe ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.